tekst voor deze morgenuren vindt u in het u gelezen schriftgedeelte. Uit het Heilige Evangelie, naar de beschrijving van Lucas. En daarvan het 19e hoofdstuk. Lucas 19, de versen 41 tot en met 44. Lucas 19, de versen 41 tot en met 44, daar spreekt het woord des Heren aldus. En als hij nabij kwam en de stad zag, weende hij over haar, zeggende: Och, of gij ook bekendet, ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen en zullen u omsingelen en u van alle zijden benauwen. En zullen u tot de grond nederwerpen en uw kinderen in u, en zij zullen in u de ene steen op de andere steen niet laten. Daarom dat gij de tijd uw bezoeking niet bekend hebt. Tot zover. De Heer Jezus nadert Jeruzalem voor de laatste maal. Daar zal hij overgeleverd worden in de handen van zondaren. Hij zal ter dood veroordeeld worden. Hij zal buiten de legerplaats gebracht worden. En hij zal gekruisigd worden. En in dat menigvuldige lijden dat hij heeft ondergaan, mogen wij ook wel gedenken aan dat lijden waarvan sprake is in het u voorgelezen schriftgedeelte. Want de Heer Jezus heeft geweend, geschreeuwd eigenlijk. Niet zomaar een opwelling van, ach, dat is ook jammer. Nee, de Heer Jezus heeft geschreeuwd in zijn wenen over Jeruzalem. En toch, je zou zeggen, er is niet direct reden voor, zo wat het zichtbare betreft. Natuurlijk, er zijn nog wel wat fariseërs die bitter zijn, maar over het algemeen, het geroep weer klinkt nog: Hosanna, gezegend is hij die daar komt in de naam des Heren. Vrede zij in de hemel en heerlijkheid in de hoogste plaatsen. Maar de Heere ziet door alles heen. En hij weet wel hoe het gesteld is met Jeruzalem en haar inwoners. Dat woord dat ik u heb voorgelezen is een woord van aangrijpende ernst. Want ik moet u eerlijk zeggen, ik heb er nog nooit bij stilgestaan, maar wel eens over gedacht. Maar ik zou erbij willen zeggen, ik durfde het nou niet zo goed ook. Ja, je hebt zo van die woorden in de schrift, die worden gebruikt en misbruikt, die vormen de inzet tot twisting en krakeel. Ja, de een die gebruikt het voor dit en de ander die bestrijdt dat weer ten stelligste, de remonstranten. En niet alleen de remonstranten die zeggen dat God wil dat alle mensen zalig worden. Naar het woord wat u bij Paulus vindt en dat verklaren dat er een algemene genade is. En dat God het wel wil, maar dat wij ook moeten willen. He, die gebruiken natuurlijk bij uitstek in die kringen, in die sfeer, krijg je natuurlijk dit woord steeds terug. He, Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, lees je ook. He. Lees je op een andere plaats. Gelijk een hen haar kiekens bijeen vergaderd, en gij hebt niet gewild. En dan wordt die willende zaligmaker tegenover die hardnekkige mens gesteld. En wie tenslotte niet wil, die moet het dan zelf maar weten. Fijn, u weet dat wel, we hebben er wel eens meer iets van gezegd. De andere kant, die komt natuurlijk van een heel andere zijde. Ja, dan krijg je een zware onderscheiding tussen de verborgen en de geopenbaarde wil van God. De verborgen wil zou dan inhouden de kennis Gods in zijn besluit aangaande de uitverkorenen die de zaligheid zullen beërven. De geopenbaarde wil, die houdt dan in de mededeling, de bekendmaking, de roeping, de uitwendige roeping, dat alle mensen waar het evangelie komt, die worden door God zelf geroepen, ernstig. Zoals ook onze vader ergens zeggen in de Dordtse leringen, met God en de bedriegt ons niet, als hij ons vriendelijk nodigt en roept. En dat alle, aan wien door het evangelie Christus aangeboden wordt, dat ze nochtans niet zalig worden daarin, is de schuld niet in het evangelie, nog in diegene die hen in het evangelie aangeboden wordt, maar in de mens, in zijn verdoemelijk ongeloof. Je voelt in al die dingen zo dat worstelen, ja, hoe komen we daar nou uit? Hoe is dat toch? Je leest toch ook dat de Heer Jezus duidelijk zegt, ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Ja. Hoe meer dat je daarover gaat denken, hoe meer, tenminste zo vergaat het mij, hoe meer je ook de indruk krijgt dat als wij op zulke wijze het woord Gods benaderen, in pelagiaanse zin of precies daar tegenover, weet je wel, want dan zitten we ook te rafelen tot en met, totdat we er dan uiteindelijk uit zijn. De een dus met de sterke benadrukking van de verborgen en de geopenbaarde wil, de wil van het besluit en de wil van het bevel. God biedt zich aan in Christus Jezus, maar op voorwaarde van geloof en bekering. En hij heeft besloten om de uitverkoren dat geloof en die bekering te geven en de anderen niet. En daarom is de schuld bij de mens, want tenslotte God biedt zich aan in Christus Jezus, de verlossing. Maar hij is evengoed vrij om het geloof te geven aan wie hij wil. Want wij hebben ons moedwillig van alle gaven beroofd. U kent misschien al dergelijke formuleringen ook wel, die geen vreemdeling is in Jeruzalem en die het een en ander geweest, die weet allemaal van die mooie dingen af. En dat is allemaal goed, ik zeg daar, ik ga daar niet te ver op in, je zou misschien denken dat ik een vijand was van de formulering van de leer, ganselijk niet. Als het goed is, bloeit de leer op uit het woord van God, maar dan moet het ook zo zijn. Dan moet die leer ook opbloeien uit het woord van God, maar ik geloof toch dat wij ook nog wel eens opbloeien in onze omschrijvingen. En dat wou ik nou zeggen, weet je wat ik dan voor een gevoel krijg? Net alsof de dauw eraf is. Er is iets moois, iets heiligs, iets wat wij niet helemaal kunnen verklaren, maar daar komen wij aan met onze handen, die zijn niet schoon natuurlijk, en dan zitten we te kijken, te draaien en nog eens. Nou geloof ik toch wel dat we door hebben. Nou geloof ik toch wel dat we weten hoe dat allemaal nou precies is. Hoe die verbanden nu eigenlijk liggen tussen het besluit van God en die openbaring van zijn liefde, van dat evangelie. En van de verantwoordelijkheid van de mens. Ja, dan geloof ik dat we het beste zo kunnen zeggen. Zo kunnen zien. Kijk, en dat is nou iets, ja. Je moet niet denken dat ik dat altijd al gedacht heb. Ik ben ook een mens wat mijn idee betreft. En nou, dan heb ik echt wel eens op handen en voeten gelopen. Met mijn hoofd tegen de muur. Dat ik denk, dat moet ik weten. Dat moet ik weten. Hoe is dat nu? Want dan las ik van die en van die en van die. En ja, het lijkt wel of dat ze allemaal een oplossing geven voor dergelijke vragen. Van, hoe is dat nu? Met die verantwoordelijkheid en met dat aanbod van de genade. En met die geopenbaarde en die verborgen wil van God. Maar dan voelde ik ergens, ja, het is wel een oplossing, maar een oplossing. Maar ik dacht, je zou kunnen vragen, dit en dat. En wat zou je dan moeten zeggen? En dat pijnigde me dermate dat ik, ja, je zou je hersenen krenken om nou dat te willen weten. Dat logisch, dat exacte, dat akelige denken van de mens. En dan kun je hem als in een strik in gevangen zitten. En totdat de Heere mij daar toch een tegenwicht in gaf van, blijf eraf. Blijf er toch af. Kijk, dan houdt dat ver doorgaande redeneren een beetje op, want ik kan wel zeggen, hoe kan dit nou? Hoe kan de Heer Jezus nou wenen over iets? En over mensen, over een stad, die wat het merendeel betreft straks verzinkt. Die dus openbaar komt als een stad van moordenaars en van, ja, verworpenen. Hoe kan hij nou zeggen, och, of jullie nu nog wilden bekennen wat tot je vrede is dienende? Want als hij dat nou werkelijk wil, dan zou dat toch ook gebeuren. Dan kun je zeggen, ja, maar er zijn ook later heel wat mensen uit Jeruzalem tot God bekeerd en die het geloof gehoorzaam worden zijn. Ja, dat is waar. Maar er zijn er meer onbekeerd gebleven, die in het oordeel zijn weggevallen. Voel je al die vragen? Nou, ik wil er graag afstand van nemen. Niet dat ik geen, moet goed begrijpen, geen bepaald antwoord erop zou kunnen geven. Ach, dat is nou ook niet het moeilijkste. Maar al die antwoorden, die bevredigen zo niet. Als wij met onze vingers zo net zo lang zitten te rommelen aan dat woord, totdat het zogenaamd begrijpen, dan is de dauw eraf. Dan is het niet het levende woord weer. Daarom laten we die dingen een ogenblik aan zijn plaats. Jezus komt nabij de stad, bij Jeruzalem. Hij heeft ook immers gezegd, dat leest u bij een ander evangelist, Jeruzalem, 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 dat is stad van de vrede. Jeruzalem, daar ligt iets in van dat wonderlijke visioen. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht. Hij zal hun vrolijk opdoen dagen het heil, hun toegezegd. Ja. Maar het was toen al net als nu. De mensen willen nu graag iets heel bijzonders in Jeruzalem zien. En dat wilden ze toen ook wel. Maar dat bijzondere van Jeruzalem, dat was niet zo best. Dat bijzondere van Jeruzalem, nee, ze waren boze, snode zondaren. In dat Jeruzalem is de Heer Jezus heel veel geweest. Dat staat ons niet allemaal vermeld. Johannes meldt er heel veel van, maar toch ook niet alles. In de meeste evangeliën wordt ons hoofdzakelijk de werkzaamheid van de Heer Jezus in Galilea en het omliggende land beschreven. Ook wel Jeruzalem, maar niet zo heel veel. Dat wil niet zeggen dat de Heer daar niet veel geweest is, maar alle dingen zijn niet opgeschreven. Nu zijn daar enerzijds die discipelen, die vrienden, die kinderen die hebben geschreeuwd in dit ogenblik: Hosanna, gezegend is hij die daar komt in de naam des Heren. Maar de motieven, de achtergronden van dat geroep, hoe waar hun uitspraken ook zijn, gezegend is hij, de erkenning van zijn koningschap, toch, wie van die mensen zou hebben verstaan dat de weg van de Heer Jezus Christus ging naar het kruis in de uiterste vernedering buiten de legerplaats. Kijk, de mensen dachten, nu komt het goed, want een koning hoort in de stad. Een koning hoort in het centrum van het land te wezen. Een koning die moet regeren vanuit een paleis. En de discipelen zullen ook zich vergenoegd wel in de handen hebben gewreven en gedacht hebben, zou het nu eindelijk komen? Waar we toch al zo lang zo stilletjes op gehoopt hebben. Van zee tot zee zal hij regeren, zo ver men volken kent. En hij zal ons bevrijden van dat gehate Romeinse juk. En hij zal die oude glorie van dat Davidisch koningshuis, zal hij weer opnieuw tot openbaring brengen. Gezegend is hij die daar komt in de naam des Heer. En ze hielden heel veel van de Heer Jezus. Zeker. Maar wie begreep het eigenlijk? Wie verstond het nu? Wat de Heer Jezus al verschillende keren gezegd had: ik ga naar Jeruzalem, ik moet overgeleverd worden in de handen van zondaren en gedood worden en op de derde dag weer opstaan. Nee hoor, dat stuit gewoon af bij ons. Want je bent toch godsdienstig uiteindelijk om iets te bereiken, of niet? Of niet? De Heer Jezus, daar ben je toch gelukkig mee? Daar loop je toch mee in het licht? Als je de Heer Jezus gelooft, je hebt de Heer Jezus toch, nou ja, dan, wie doe je wat? En straks als je doodgaat, is het ook fijn. Hoef je niet bang te wezen. Je kan er echt tegen, ja, zegt iemand, een ongelovige. Ja, wat dat betreft vind ik het geloof toch zo mooi. Die mensen die hebben ergens toch een steuntje. Vooral niet zo echt menen. Ja, zo zit dat in een mens. Wie kan er nou tegen? Wie trekt het nou aan? Wie begeert dat nou? Ik niet, u niet. Als je telkens geconfronteerd wordt met de waarheid, die zijn leven zal zoeken te behouden, die zal het zelf verliezen. Die zijn kruis niet opneemt en mij navolgt naar de plaats van de terechtstelling. Ja, want als je kruis op je moet nemen, nou, dan ben je al een eind op weg naar het eind. En mij navolgt, die is mij niet waardig. Die kan mijn discipel niet zijn. Mensen, voel je, je kan dat heilige evangelie tenslotte zo voorstellen als een consumptieartikeltje. En je zegt, hè, het is toch fijn. En dat we eigenlijk helemaal niets verstaan ervan. De een die zegt, die denkt, ik weet het, we hebben veel te veel aan ons eigen gedachten, we moeten aan een ander denken. Dat is de ware zin van de evangelie. Jeruzalem, we moeten erop uit en buiten Jeruzalem, overal in deze wereld. In daden moeten we arbeiden en laten zien wie Christus is. Maar dat het ook allemaal op de dood uitloopt, daar willen we niet aan. Want voor ons ligt in het verlengde van die arbeid de betere wereld, rechtvaardige wereld enzovoort. Een menswaardige wereld, die ligt voor al die pioniers tenslotte een klein beetje in het verlengde van de arbeid, van het daadchristendom. Het mag dan nog even duren, het mag wat tegenvallen. Ja, we krijgen nog wat weeën, maar tenslotte uiteindelijk zien we dat toch naderen. Waarom nou je kruis op te nemen? En naar de plaats van de terechtstelling te gaan, dat alles in de dood uitloopt. Dat het met Jezus ook in de dood uitloopt. Ja. Kun je begrijpen dat de Heere Jezus eenmaal, dat je leest, en vele van zijn discipelen wandelden niet meer met hen. Want ze zeiden, die reden is hard. En de Heere Jezus zei tegen zijn discipelen, wilt gij lieden ook niet heen gaan? Zo'n koning, wat moet je daar nou toch eigenlijk mee? Hosanna, gezegend is hij. Dat heeft al wat keren geklonken in deze wereld. En de fariseërs, die willen de mensen het zwijgen, die willen dat Jezus de mensen het zwijgen oplegt, maar dat wil hij niet. Hij zegt, als deze zwijgen, zo zouden de stenen haast roepen. Want het moet al zo geschieden. Hij zal koning zijn. Al is het dan langs een heel andere weg als wij dat dachten. Maar daarna dat hij die schone stad waar David en Salomo en zoveel anderen gewoond, geleefd hebben. Waar ze droeven en blijde dagen hebben gehad. Waar de Heere de Sionsberg verkozen had om daar zijn heiligdom op te richten. Je zou zeggen die stad waar de hemel de aarde gekust had. Menigmaal. Want toen Salomo het huis inwijde, het huis van God, toen werd de plaats bewogen en de rook Gods vervulde het huis. Zo sterk was de tegenwoordigheid Gods daar. Was nog immers de stad waarvan men zong, hoe vrolijk gaan de stammen op naar Sion's Godgewijde top met Israëls achtere vaderen. Jeruzalem. Dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Daar staan, o God, stad onze voeten. De stad, daar was zoveel geweend en ook zoveel blijdschap geweest. Daar waren klaagliederen en lofzangen. Daar woonde hij in het midden van de lofzangen Israël. Ja, we kunnen alleen de ellende van die tempel en van die stad wel noemen. Maar denk eraan dat de Heere ook grote wonderen en veel goedertierenheid heeft betoond in die stad. Hij heeft die stad zo menigmaal beschermd, zijn armen eromheen geslagen en gezegd, die vijand zal er geen pijl in schieten. Want ik ben de Heere die Jeruzalem nog verkiest. En nu ziet de Heere die stad. En hij barst in wenen, in schreeuwen uit. Over haar. Is dat nou. Heeft de Heere Jezus zo'n gevoel dan voor al die stenen? Ach. Die stad is hier verpersoonlijking van alles. Wat daar is. Daar zijn de oude herinneringen in de stad zelf. Daar zijn ook de bewoners van de stad. Daar zijn de bergen, de heuveltoppen die de stad draagt. Daar is nog de tempel. Niet van Salomo, maar de tweede tempel die door Herodes heel mooi gemaakt is. Daar lopen bovenal, daar lopen de mensen, de Israëlieten, die in deze tijd van de naderende feest in grote getalen uit verre landen zelfs gekomen zijn om het Pascha te gaan vieren. En als hij dichtbij kwam, ziet hij het en hij schreeuwt. Ja. Ja, meent hij. Wat zou de Heer niet menen? Ja, maar kon hij dan, die de blinde ogen opende, kon hij dan, mensen, laten we mee ophouden. Hij weent, hij is waarachtig God en waarachtig en rechtvaardig mens. Voor hem gold God lief te hebben boven alles en de naaste als zichzelf. Wie is uw naaste? De Heer Jezus. En dan trekt hij zich niet terug tot die orde der fariseeën of schriftgeleerden of wetgeleerden. Maar hij sluit zich aan bij de ellendige Samaritaan. En bij die man die daar onder de moordenaars viel. Daar sluit hij zich bij aan. Hij is als onze één geworden, uitgenomen de zonde. Als hij hier weent, is dat geen wenen van verzet tegen de raad van God, tegen het welbehagen van God. Dat niet. Want dan heeft hij zelfs in zijn bittere lijden gezegd, niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En dat zou ook gelden voor Jeruzalem. Maar wist u dat terwijl de koning dat zal spreken, niet mijn wil, maar de uwe geschieden, dat intussen zijn zweet geworden is als grote droppelen bloed die op de aarde nederliepen? En dat hij intussen beangstigd en benauwd is geweest van alle zijden? En toch heeft hij gezegd, uw wil geschieden. En dat geldt ook van Jeruzalem en van haar inwoners. Maar dacht je dat het hem niet aanging, dat Jeruzalem, die stad des vredes, een stad vol moordenaren is? Dat Jeruzalem door de eeuwen heen de profeten gedood en stenigd heeft, die tot haar gezonden werden? Dacht je dat hem niet aanging? Dacht je dat die waarachtige en rechtvaardige mens, die de naaste lief heeft als zichzelf, dat hij met een zeker vermaak de verdoemenis over de mens ziet komen? Dat het hem een vermaak is als hij ons bezig ziet met het graven van ons eigen graf? Het is toch een hoge uitzondering dat wij lezen dat hij gesproken heeft tegen moedwilligen die zich bewust waren van wat ze deden, fariseers, dat hij gezegd heeft, zo blijft dan uw zonde, met andere woorden, niks meer aan te doen. Als je nog wilde bekennen, wij zijn blind, dan konden je ogen nog geopend worden. Maar nu niet. Nu maak je wel bewust het werk Gods tot een duivelswerk. Kijk, en zo is het hier ook. Zo is het hier ook. Denk niet dat de Heer Jezus hier in zijn waarachtige mensheid ook tegenwoordig op de aarde, dat hij denkt, hè, gelukkig. Nog een klein poosje, dan liggen ze allemaal in de hel. Of ze zullen allemaal verwoest worden en vernield door de Romeinen in het jaar 70. Want het is ook allemaal vervuld, dat grote oordeel. Nee. Nee, zo is het niet. Dan weet je nog niet wie de Heer Jezus is. De Heer Jezus is die persoon die gezeggen zal, Vader, het is goed. Zo is geweest het welbehagen voor u. Maar diezelfde Jezus. En al kunnen wij dat dan niet in overeenstemming brengen met elkaar, dat hoeft niet. Wij hoeven niets in overeenstemming te brengen met elkaar. Laat God het maar in overeenstemming brengen. Hij is dezelfde die gezegd heeft. Wee u Bethsaida, wee u Chorazin, wee u Capernaum, ge zijt tot de hemel toe verhoogd, ge zult tot de hel toe nedergestoten worden. Omdat ze dat heilige evangelie van Gods nabijheid in Christus Jezus verworpen en veracht hebben. Daarom is het zo wonderlijk iets dat hij hier door de tranen heen spreken gaat. Och, of gij ook bekende, ook nog in deze uw dag. Bekende. Ja. Bekende, dat wil zeggen toestemde. Dat wil zeggen dat ge tot de erkentenis mocht komen. Deze uw dag hetgeen tot uw vrede dient. Wat dient tot onze vrede? Wat dient tot onze vrede? Mannen van Jeruzalem en vrouwen, wat dient tot je vrede? Hun waren de verbonden en de woorden Gods toebetrouwd. Zij worden genoemd kinderen des koninkrijks. Wat dient dan tot uw vrede? Tot uw vrede dient hij die van den Vader in de wereld gezonden is. Tot uw vrede dient om jezelf te erkennen een goddeloze booswicht te zijn. Die het licht Gods wilde uitblussen. Tot uw vrede dient dat vrome godsdienstige masker dat de mensen allemaal voor hadden, ook in die tijd, dat het is afvalt. En we uit die stand is een keer uitvallen. Om die waan dat wij bekeerde mensen zijn. Dat wij goede bekeerde mensen zijn. Dat wij echte Israëlieten zijn. Dat wij Abraham's zaad zijn. Dat wij besneden zijn. Dat wij gedoopt zijn. Dat wij belijdenis doen. Dat wij naar het avondmaal gaan. En dat het daarom goed is dat God wel dankbaar wezen mag. Dat er zulke mensen zijn zoals wij. Dat die waan van ons genomen mogen zijn. Dat dient tot de vrede. Dat lijkt niet zo. Het lijkt eerder of dat er een vuur naar binnen gegooid wordt. Het lijkt wel of er iets ontploft. Ja, maar dat is veel beter dan die valse vrede die we nu zouden hebben. En die het volk van Jeruzalem nu heeft en straks heeft als ze hem verwijzen naar het hout des kruises. Deze uw dag. Ja, er ligt hier iets wonderlijks in. Je kunt het eigenlijk niet weergeven via een verklaring of zo. Deze uw dag. Het is net alsof de koning zeggen wil. Dit is de dag waarin ik nog in uw midden ben. Nog doe ik mijn mond onder u open. Nog doe ik u de boodschap horen van Gods eeuwige ontferming. Van mijn Vader die in de hemel ligt. Nog laat ik u verkondigen en verkondig ik u zelf. Dat ik de weg, de waarheid en het leven ben. Jullie hebben nog je dag als het ware. De nacht is nog niet gekomen. Waarin we onze voeten stoten zullen aan de schemerende bergen. Och, of. Gij ook bekende, ook nog in deze uw dag, geen tot uw vrede dient. Gaat dat niet op voor de prediking van het heilige evangelie in het algemeen ook? Jeremia heeft wel eens harde woorden gesproken over de vijanden. Maar hij heeft ook gezegd, Heere, gij weet het. Ik heb hun dodelijke dag niet begeerd. Ik heb niet meer dan een herder betaamd, aangedrongen. En dan kunnen wij met al onze ja maar zeggen, ja maar hoe kan dit nou en hoe kan dat nou, maak je maar over Gods verkiezing niet ongerust. Die gaat wel door hoor. Er zal daar niet één achterblijven. Van alle degenen die hij heeft lief gehad, maak je daar maar niet ongerust over. Maar maak je eigen liever ongerust over je eigen. Daar loopt het over. Dat wij zulke schandalen zijn. Dat wij de boodschappers van God, dat we die trachten uit te roeien. En dat we het heilig evangelie net zo lang aanpassen en vervormen, totdat we erop zitten te kauwen. Maar er niets meer van verstaan. Dat het evangelie een oordelaarster is van mijn gedachten en mijn overleggingen. Dat dat evangelie zegt, maar ik zeg, u hebt uw vijanden lief. Zegen ze die u geweld aandoen. Dat dat evangelie zegt, tenzij uw gerechtigheid overvloediger wordt dan die der fariseeën en der schriftgeleerden, ge zult het koninkrijk Gods niet zien. Bij ons is wat tot onze vrede dient, hè, dat is mensenbehagerij. Nou vooruit maar, hoor, je moet maar een beetje moed houden. En je moet maar er veel om vragen, want de Heere die laat geen bidder staan. En als je nou maar trouw dat receptje inneemt, dan word je vast nog wel eens een keertje beter. Daar mag je op rekenen. Want de Heere die laat niet. Nee, de Heer is tussen de Heeren zo. Dat is niet tot onze vrede dienende. Dat dient tot onze ondergang. Dat dient om ons in onze waan, dat wij nog iets zijn. Dat we het zo goed bedoelen. Dat we zo'n belang bij hebben om ons in die waan te steunen. Dat dient een valse vrede. Maar tot de ware vrede dient dat dat masker weggenomen worden. En dat we eens eerlijk en oprecht van Gods wegen ons laten vermanen wat een doodbrakende mensen we eigenlijk zijn. En dat daar nou midden in die dood die ene dierbare middelaar is en zaligmaker, die gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Maar dan ook hij alleen, niet met hem of over zijn rug kan ik wat bereiken, maar met hem één planting in de gelijkmaking zijn dood. Het loopt allemaal om de dood uit. De ondergang, dat wordt de opgang. De dood, het leven. Dat dient tot de vrede. Ja, en dan moet je niet schrikken dat ik dat zeg. Dat je zegt, oh, ja, maar dat is toch wat immens, ja. Nee, zo moet je niet zien. Dat dient niet tot je vrede. Niet door kracht, nog door geweld, maar door Gods geest zal het geschieden. Te leren bekennen wat tot je vrede dient. Daar hoef je niet voor op je hoofd te staan. Daar hoef je niet voor door de muur heen te vliegen, want dat helpt je ook al niet. Nee. Daar heb je alleen toe nodig om te buigen voor zijn woord. Te zeggen, ja, ik ben die man. Ik. Jij? Ja, ik. Ik ben die dwaas. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. Je leest ook ergens, maar gij hebt niet gewild. Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik u heen willen vergaderen, gelijk een hen haar kiekens, gij hebt niet gewild. Ja, ik heb niet gewild, hoor. Jezus wel. Die heeft altijd gewild wat God wilde. Die heeft altijd des vaders deugden geëerd. Maar je moet niet net doen. Net doen van, wat waren dat toch een stomme mensen in Jeruzalem? Ja, dat waren het zeker. Wat waren het toch een suffers, hè? Daar stond de koning nou, hè? Maar ja. Hij had ze zo graag onder zijn vleugelen willen hebben, maar ja. Nee, dan wij nog eens. Wij lopen zo hard als we kunnen naar de Heer Jezus toe. Zo, kijk, dat is nou weer die misleiding, hè? Dan staat de dominee, nou mensen, de Heer Jezus, je leest, je hebt graag gewild, hoe is het nou met jullie? Willen jullie nou ook? Nee, man, gij hebt niet gewild. En er is er één die die dood gepeild heeft, dat was Jezus, daarom schreeuwde hij ook zo. Het was als het ware het schreeuwen in barensweeën. Als hij die dood van Jeruzalem en van ons, ziet, hè, dat we nou eigenlijk liever verloren gaan, dan dat we zo zalig maken en langs zo'n weg behouden zouden worden, waarin alle eer van ons roemloos naar de kant gaat. Wil een mens niet? Gij hebt niet gewild. Ja, daar ziet de koning in uiterste bewogenheid wat de zonde nou eigenlijk teweeg gebracht heeft. Hè? Hoe diep we van God verwijderd zijn. En wat een vreselijke, verburgerlijkte, eigen gerechtigde en eigenwillige zondaren we zijn. Want ja, Jezus hoeft ons niets te vertellen. En ook de mannen van Jeruzalem niet hoor. Hij hoeft niet te zeggen, ik ben Gods zoon, want dan trekken we onze kleren stuk en dan zeggen we, wat, Gods zoon, jij? En dan doen we heel vroom, dan zeggen we, dat is een godslastering, maar de achtergrond is eigenlijk bij een mens, Gods zoon, dat ben ik hoor. Ik, aan wie heeft God meer een welbehagen dan aan mij? Kijk eens naar iedereen, zo praten we natuurlijk niet, maar zo ligt het nou in de aard van een mens. Altijd, al hebben we een heleboel boze stukken op ons geweten, dan zijn er altijd nog mensen die het er veel beroerder hebben afgebracht dan ik. Je hoeft maar wat te lezen in de krant en dan heb je groot gelijk als je zegt, hé, wat een minnestreek is dat, moet je toch eens kijken. Ze moesten die lui ophangen, ja, dat is waar. Dat is waar. Ik zeg niet dat het niet waar is, hoor. Zo bedoel ik het niet. Maar we vergeten alleen dat dat een broer van ons is, hoor. Begrijp je? He, die aanrander, die brute moordenaar, die dief. Maar als je naar ons gezicht kijkt, zou je zeggen, net of dat, daar zit God op de troon. Het is toch verschrikkelijk, moet je eens kijken, moet je eens kijken. En het is ook verschrikkelijk. Allemaal even erg. Maar waarin wij een ander oordelen, oordelen wij ook onszelf. Ach. Nu is het verborgen voor uw ogen. Het is verborgen dat die man van smarte verzocht in krankheden, dat hij nou alleen uw vrede kan zijn. Dat zijn afbraak nou uw opbouw zou kunnen betekenen. Dat zijn verlating uw bezoeking zou kunnen zijn. Het is verborgen. Het is verborgen dat Gods gerechtigheid eist dat er betaald wordt, verborgen. En dat hij daarom als de onschuldige, maar toch ook als de plaatsbekleder, uw plaats inneemt en daar de slagen van het oordeel God op zich laat komen, verborgen. Oh, dat is zo verborgen. Ja, liggen we op ons ziekbed neer, als bevinden we ons aan de poorten van de dood. Het is maar verborgen voor de ogen dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. Dat kun je merken. Want om nou zondaar te zijn, zo te zijn, dat er niets anders meer overblijft. Enerzijds, wij toch rechtvaardig. We zijn vol. En anderzijds, Jezus alleen. Verborgen voor onze ogen. Voor de dominee toch niet. Voor de dominee, voor de ouderlingen, voor de mensen, voor de fariseeën of voor iedereen. Dacht je dat het voor niets was? Wat David zegt. Leer mij, o Heeren, een rechte zin verstaan. En wetenschap der dwaze waan ontvloden. Wijs gij mijzelf de weg der waarheid aan. Nee. Want dat geloofde die man, dat het verborgen is voor onze ogen. Het is eenvoudig. Het is goddelijk eenvoudig. Zalig worden, dat is geen moeilijke puzzel oplossen. Waar je uren, weken, dagen, maanden, jaren misschien aan zit te tobben. En zegt, dat nou even, helemaal niet. Zalig worden, hoef je je tuin nog niet voor om te spitten. Hoef je geen hoop geld, hoef je geen geluk te hebben in die zin. Een lotformuliertje in te vullen. Zalig word ik alleen uit genade, omdat God het wil. En is gekomen om de zondaren zalig te maken. Maar het is verborgen voor onze ogen. We zien het niet. Al is nog zo duidelijk. We zien het niet. Oh. En nou is dat ook schuld. Ja, ik was van de week bij iemand in het ziekenhuis nog even, maar die man weet het heel goed hoor. Ja. Zeg, hoe is het nou? Ja, och ja, het is vrije genade. Kijk eens als hij dat in het laatste ogenblik nog geschonken zou worden. Het is voor elkaar. Wordt het niet geschonken? Zul je zeggen, mens kan er ook niks aan doen. Ja, dan mis je wat, hè. Schuld. Je mist de schuld. Je mist de erkenning van, ja maar, wij hebben God verlaten. Wij hebben God verlaten. Wij hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Wij geven de duivel gelijk en ons eigen. Dat doen wij. Het is verborgen voor ons oog. Kunnen we ons wat zeggen? Ja, mochten we maar eens dit. Hè, als je tenminste zin hebt om in godsdienstige praatjes, dan kun je daar nog wat aan verder borduren. Ja, mocht dat nog maar eens waar wezen, mocht dat nog maar eens. Maar... Het heeft geen zin. Verborgen voor u, maar het is schuld. En eenmaal zal de eeuwigheid openbaren dat het schuld is. Want het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag des oordeels, zegt Jezus, dan u lieden. En de mannen van Nineveh en van Sodom, die zullen opstaan tegen dit geslacht. Want waar het evangelie en wat tot de vrede dient verworpen wordt, bedekt is, door onze hooghartige natuur terzijde geschoven wordt, omdat wij alleen een evangelie willen waar wij bij kunnen blijven bestaan en waarbij we kunnen groeien en bloeien, waarbij we nooit bang hoeven te zijn, waarbij we straks o heerlijk naar de hemel gaan en zo. Ja, wanneer, zolang we dat evangelie verkiezen en wij dat andere evangelie, dat heilige evangelie naast ons schuiven, want dat heilige evangelie bedoelt alleen maar het welzijn van een mens. Dat bedoelt alleen maar zijn behoudenis, zijn redding. Ik ben niet gekomen om te veroordelen, maar om te behouden. Maar zolang dat evangelie verworpen is en wordt, wat er dan ook achter is, wat de achtergrond daarvan ook is, het loopt slecht af. Er zullen dagen komen dat uw vijanden belegering rondom enzovoort, ze zullen u omsingelen, van alle kanten benauwen, tot de grond neerwerpen en uw kinderen in u. De ene steen wordt op de andere niet gelaten, omdat gij de tijd uw bezoeking niet bekent. Hebben ze dan bezoek gehad? Jazeker. Ik ben het licht der wereld. Is gekomen. We bezoek gehad van de koning zelf, van de priester, van de profeet, van de Heer Jezus. Niet gekend. Niet bekend. Gekend zou je zeggen, ja, er zijn er velen die hebben het wel begrepen, maar in plaats dat deze wetenschap hen bracht tot de erkentenis, gij zijt de koning, gij zijt de Heer Jezus, hebben ze hem veracht. En hebben ze gezegd, hij werkt door de duivel. Daar werpt hij de andere duivelen mee uit. Waar nou het evangelie dat tot vrede dient, veracht en verworpen wordt, daar volgt ook een onafwendbaar oordeel. Want nou zie je enerzijds die koning. Die zie je daar bij Jeruzalem staan. Hij omsingelt niet. Hij maakt geen begravingen. Hij schiet niet met pijlen en kogels. Hij zegt: indien gij Mozes, op wien gij hoopt, niet gelooft, hoe zult gij mij geloven? Mozes heeft van mij geschreven. Hij zei, Ik heb u zoveel treffelijke werken getoond van mijn vader. Waarom stenigt gij mij? Hij zei, ik ging het land door, goeddoende. Iedere dag leerde ik in de synagoge en in de tempel. En je hebt mij niet gegrepen. Wat is dat nu? Wie overtuigt mij van zonde? Wie overtuigt hem van die laatdunkende hoofdvaardij? Zoals wij, waarbij we met ons ellebogen de ene mens naar de andere voorbij trachten te streven en weg te drukken. Dan kun je dat van hem zeggen. Nooit. En tegenover de verwerping van deze zaligmaker, die een volkomen zaligmaker is, zie je een andere omsingeling, ja. Dan zou je zeggen, bommen en granaten. Vijanden die geen mededogen kennen, Romeinen die de zaak finaal afbreken tot de grond toe, waar het evangelie veracht en verworpen wordt, waar Jezus Christus niet meer tot vrede dient, daar is het oordeel en de oorlog en de ellende, want gij roeit hen uit die afvoereren en u de trotse nek toekeren. We gaan naar huis. Ik heb er eigenlijk niets van gezegd. Wat is het geweest voor de borg? Als hij weent over Jeruzalem. Het is lijden voor hem. Hij heeft ook die dood gesmaakt. En hij heeft gezegd, och, of gij ook bekende. En mag ik het voor mezelf en voor u nastamelen? Och, of wij ook bekennen. In deze dag, wat tot onze vrede is dienende. Want buiten hem blijft geen slachtoffer over voor de zonde. Heb je geen vrede? Al gaat het een poosje vredig aan toe in uw leven. Die leegte, die oorlog, dat onverzoend zijn, dat blijft. En waar hij gekend wordt als onze vrede, daar kan het wel eens een poosje onvredig naartoe gaan. En het kan er wel eens benauwd naartoe gaan, maar die vrede blijft. O, dan is het die waarachtige koning, profeet en priester, die kan het zeggen zoals het is bij hem. Och, of gij ook bekend. Ja, we mogen er niet tussen komen, maar anders zou je zeggen, koning, leef in eeuwigheid. Straks zullen er toch, desondanks, zullen er duizenden zijn die bekeerd worden, die in u zullen geloven, in de gekruisigde die opgestaan is. Zelfs een grote schare van priesters zult geloven. Heere Jezus, u bent niet voor niets zo verdrietig geweest. U hebt niet voor niets zo geschreeuwd. Want uw vader zal u straks in het harte fluisteren. Mijn zoon, hebt goede moed. Want ik zal u geven de heidenen tot uw erven. En ik zal u ook uit Jeruzalem geven een schare die gehoorzaam zal worden aan het geloof. Wat is de vrucht nu? De vrucht. Geen gedogmatiseer in de zin van, ja maar hoe zit dit of dat nu? Wat is de vrucht nu in onze harten? Dit zou de vrucht zijn van genade. Als we zouden mogen zeggen, Heere, ik heb nooit geweten. Ik heb er omheen geleefd. Dat ik zo'n verschrikkelijk monster ben. En dat het zo erg met mij is. Dat ik zo'n afkerig kind ben. Dan zul je ook blij worden. Gij hebt niet gewild. Maar hij heeft gewild. En dat is uw zaligheid. Amen.